Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En in dit welkom betrekken wij ook alle die als gast in ons midden zijn, u ook hartelijk welkom. En ook u alle die deze dienst nu of later beluisteren en beleven via internet. De voorganger vanavond is dominee De Koning uit Barneveld, hartelijk welkom dominee. En de organist is de heer Rob van Esseveld. Mijn naam is Rien Traubost en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. De bloemen uit de dienst zijn vanmorgen als bemoediging en groet gegaan naar mevrouw Willemien Plompe-Blok, wonend aan het Acaciaplein. En er zijn extra kaarten als bemoediging en groet van de gemeente verzonden naar de heer Leo van de Heuvel. Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis. En naar Tamara Holst. Zij herstelt in het logeerhuis Quintus in Nekkerkerk. Wat betreft de collecte, na het dankgebed is er een collectemoment en de doelen zullen u op dat moment toegelicht worden door de tweede ouderling Jan van Inge. Als introitus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van lied Hemel uit Hemelhoog, lied 445, het eerste vers. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Dus Hemelhoog 445 vers 1. En namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente, laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van gezang 413 en daarvan het eerste en het derde vers. Gezang 413. Gemeente, na het amen op de geloofsbelijdenis zingen we van gezang 723 en daarvan het eerste vers. Gezang 723, vers 1. Maar eerst belijden we het geloof en we gaan daarbij staan. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik nodig jou uit om met mij mee te belijden, deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus. Dat is de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader. En door hem is alles wat geworden is, geworden. Terwille van ons mensen en terwille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Vlees geworden door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En zo is hij mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, hij is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Dat stond al in de schriften geschreven. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde kennen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is, die levend maakt. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u voor de rust en de ruimte van dit moment. Wij danken u voor dit gebouw, deze ruimte, deze kerk. De ruimte waarin rust te vinden is. De ruimte waarin wij u de lof brengen. En waarin ons woorden van psalmen, gezangen en liederen op de lippen gelegd worden. De ruimte om elkaar te ontmoeten. En om zo als deel van uw gemeente wereldwijd hier u te dienen. We danken u voor de vrijheid waarmee dat nog steeds mogelijk is. De vrijheid om zonder over onze schouder te hoeven kijken, zomaar naar dit gebouw te komen met een Bijbel of een liedboek onder onze arm. Dat we hier zomaar onze plaats mogen innemen. We danken u voor de trouw waarmee u doet wat u doet. Dat u blijft roepen. Dat u blijft uitnodigen. Dat u blijft beloven en blijft spreken. En dat u dat ook op de avond van deze dag wilt doen. We danken u voor de mensen die zich aan uw dienst hebben willen geven. En ervoor gezorgd hebben dat alles klaar is voor deze dienst. Dat er iemand is die ons zingen kan begeleiden. Dat er een koster is, dat er een kerkenraad is. We danken u voor de techniek die het mogelijk maakt om deze dienst ook tot in de huiskamers te brengen. Zodat we ook deze dienst kunnen mee ervaren en mee beleven. En zo danken we u voor uzelf, voor uw liefde en voor alles wat u ons telkens weer geeft. We bidden u om uw Heilige Geest in ons midden. Als we zo uit de Bijbel gaan lezen, als de verkondiging van uw woord tot ons mag komen, geef dat we het horen, dat we het verstaan, dat het ingang vindt in ons leven, in onze omstandigheden, daar waar wij zijn. Geef zo dat dit een dienst mag zijn tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw naam. We danken u dat u ons kent, dat u weet wie u voor u heeft. We danken u dat u weet wat we hebben meegenomen naar deze dienst. Aan gedachten, aan verdriet, aan blijdschap, aan zorgen, aan pijn. Wat betreft onszelf of wat betreft mensen om ons heen. Heer, u kent ons als geen ander. En u weet ook als geen ander wat wij nodig hebben. Geef het ons, ook in deze dienst. En zo leggen we alles in uw hand. Zo leggen we onszelf voor u neer. En zo vragen we u, wilt u ons horen? In de naam van uw Zoon, in de naam van Jezus. Amen. Gemeente, we lezen een gedeelte uit het boek 1 Samuel en wel hoofdstuk 8. 1 Samuel 8. En dat volgt logischerwijze op 1 Samuel 7. En dat eindigt met de mededeling, met de vertelling dat er een tijd van relatieve rust in Israël is. Samuel is richter of rechter en door zijn bestuur is er een eind gekomen aan de dreiging van alle vijanden. Er is relatieve rust en in 1 Samuel 8 verandert dat. In 1 Samuel 8 vers 1 daar staat, toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Zij bestuurden het land vanuit Beerseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. En daarom richt hij het gebed tot de Heer. Maar deze antwoorden: geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen nadrukkelijk te wijzen op de rechten die de koning die over hen zal heersen kan laten gelden. Samuel vertelde alles wat de Heer had gezegd aan het volk dat om een koning vroeg. En toen zei hij: dit zijn de rechten die de koning die over u zal heersen kan laten gelden. Uw zonen zal hij u afnemen, om ze in te delen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte. Of om ze aan te stellen als bevelhebbers over 1000 man of over 50. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om ze zelf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een 1/10 opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor hemzelf te laten werken. En ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij 1/10 opeisen en ook u zelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: nee, we willen een koning en anders niet. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de Heer. En toen zei de Heer tegen Samuel: geef gehoor aan uw verzoek en stel een koning over hen aan. En Samuel zei tegen de Israëlieten dat ieder naar zijn eigen stad moest terugkeren. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van de Koningspsalm, Psalm 72, en daarvan het 1e en 4e vers. Psalm 72, 1 en 4. gemeente, straks na de verkondiging, dan zingen we opnieuw uit deze psalm, psalm 72, en dan de versen 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je een grote broer hebt, dan heb je iemand die jou wat vooruit gaat in het leven. Iemand die wat jij meemaakt al een keer eerder heeft meegemaakt. En die jou kan vertellen hoe je dingen aanpakt. Hoe je dingen doet. Als je jong bent, dan is het handig om een oudere broer of een oudere zus te hebben die jou een beetje kan vertellen wat het betekent om voor het eerst naar de middelbare school te gaan, om voor het eerst verkering te krijgen. En ook hoe je omgaat met de regels die thuis bij jou gelden. Over hoe laat je thuis bent. En over wat er gebeurt als je op dat tijdstip niet thuis bent. Allemaal dingen waarbij je over de schouder van je grote broer of zus kunt meekijken. Nu is de grote broer die Israël heet al heel veel verder dan wij. Duizenden jaren verder in de ervaring met het leven met God. Met het leren kennen van zijn geboden, van zijn beloften, van zijn regels. Als kerk mogen wij meekijken over de schouders van de broer die Israël heet. En zien hoe dat eruit ziet, hoe het leven met God eruit ziet. Zien hoe de gehoorzaamheid aan hem eruit ziet en ook zien hoe de ongehoorzaamheid aan hem eruit ziet. Daar hebben we duizenden jaren beeldmateriaal van, om zomaar eens te zeggen, tot nu toe, want die grote broer hebben we nog steeds. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, want het is niet niets. Leven met de Heere God. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe leer je dat eigenlijk? Misschien is dat ook wel eens uw vraag of jouw vraag. Hoe doe je dat nou? Van hem zijn in deze wereld. En van hem alleen zijn in deze wereld. Zoals Israël dat was en is. Van hem alleen. In de Bijbel wordt het volk Israël dan ook getekend als een afgezonderd volk. Apart gezet. Of in de taal van de Bijbel gesproken een geheiligd volk. Geroepen met de roeping om te midden van al die volken om hen heen tot een teken te zijn. En waarvan? Nou, van het koningschap van God in deze wereld. Want Israël heeft God als koning. Dat betekent concreet dat het aardse koningschap in Israël onbezet, leeg moest blijven. En die plaats is ook lange tijd leeg gebleven. Israël heeft lange tijd geen aardse koning gehad, zoals al die andere volken om hen heen wel een aardse koning hadden. In Israël waren het de rechters of de richters die leiding gaven. En die het volk richting gaven. En dat richterschap, dat was een ambt waartoe de Heere God zelf mensen riep. En die mensen die ontvingen bij hun roeping Gods geest. En die geest die werd dan vaardig over hen, waardoor ze bevrijders werden. En zo functioneerden die richters in Israël als levende tekenen van Gods bevrijding uit de benauwdheid. Zij brachten telkens weer de vrede en de rust terug. Nu was dat richterschap in Israël niet erfelijk. Het was dus niet zomaar over te dragen van vader op zoon. Want de geest van God die bij dat richterschap hoorde, was niet zomaar over te dragen van vader op zoon. Een richter werd door God geroepen en niet zomaar op een dag door zijn vader benoemd. En nu lezen we hier in 1 Samuel 8 dat Samuel zijn richterschap wel heeft overgedragen. Dat hij op een dag zijn beide zonen, Joël en Abia, als richters heeft benoemd. En daarmee beginnen zich donkere wolken samen te pakken boven Israël. Het begint te rommelen, het begint onrustig te worden. Allereerst onder het volk. Onder de mensen die te maken hebben met deze nieuwe richters. Want die twee zonen van Samuel, die dragen weliswaar prachtige namen. En hoopvolle namen. Joël, de Heere is God. En Abia, de Heere is Vader. Maar in hun gedrag doen ze hun naam weinig eer aan. Ze doen de naam van hun vader ook weinig eer aan. In die zin lijken ze als twee druppels water op Hofni en Pinahas eerder in het boek 1 Samuel. De geschiedenis lijkt zich hier te herhalen. Letterlijk staat er, zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, ze bogen het recht, ze namen geschenken aan. Met andere woorden, als richters blijken ze door en door corrupt te zijn. Net zoals de zonen van Elië. Eli als priesters door en door corrupt waren. En dat betekent dus dat de beide ambten, waardoor de Heere God zijn volk wilde regeren, de priesters en de richters, dat die beide ambten hier totaal uitgehold zijn, krachteloos zijn geworden. En dat is precies het argument voor het verzoek waarmee de oudsten bij Samuel aankomen. Je wordt oud, Samuel, zo beginnen ze. Te oud om ons te richten. En ja, we weten dat je je beide zonen heeft benoemd als je opvolgers, als mensen die in jouw voetsporen kunnen treden, maar ze doen het niet. Ze gaan niet in jouw spoor, dus die kunnen ons niet richten. Bovendien, dat hele richterschap, is dat ook niet een beetje uit de tijd? Is dat ook niet wat onprofessioneel en is dat ook niet wat onstabiel? Zou het niet beter zijn om eens verder te denken? Zou het niet tijd eens worden dat we een koning krijgen? Zoals Egypte een koning heeft, zoals Moab een koning heeft, zoals Edom een koning heeft. Een sterke man, iemand met macht, iemand met aanzien. Zo iemand kan ons als geen ander richten, Samuel. Zo iemand kan ons als geen ander beschermen. Ja, stel een koning over ons aan. Om ons te richten, net als bij alle andere volken. Nu lijkt dat vanuit de gedachtegang van die oudste logisch. Een roep om een koning is ergens ook een roep om een stabielere en een veilige samenleving. En daar is wel iets voor te zeggen. De schrik zit er nog goed in. Nog niet heel lang geleden is Israël bijna door de Filistijnen van de kaart geveegd. En de mogelijkheid dat dat elke dag opnieuw gebeurt, is levensgroot aanwezig. Elke dag kunnen de sirenes bij wijze van spreken gaan loeien. Dan is het niet zo vreemd dat mensen gaan verlangen naar een sterke man. Iemand die ervoor kan zorgen dat de dreiging wordt weggenomen. Sterke leiders die de wereld eens laten zien wat ze in hun mars hebben. En waarom het niet slim is om ook maar te denken dat je hen zou kunnen aanraken. Nou ja, het eerste waaraan mensen denken in de tijd van Samuel is de oud-Oosterse koning. Inclusief het hele machtsapparaat dat daarmee verbonden is. Waaronder natuurlijk een sterk leger. En dat is precies het verzoek van die oudste. Geef ons een sterke leider. Maar Samuel die wordt diep gekrenkt door dit verzoek. Hij vat het persoonlijk op als een persoonlijke verwerping. Dan kun je wel inkomen natuurlijk, het moet maar in je gezicht geworpen worden. Dat je te oud geworden bent, dat je kinderen niet deugen, dat wordt zo aangezegd, dat doet pijn. Ook als je ergens heel goed weet dat het de waarheid is. En ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment geneigd bent om terug te slaan. Of om je terug te trekken in een soort zelfmedelijden of in verbittering over wat jou wordt aangedaan. Alles wat jij hebt betekend en hebt gedaan voor het volk en toch... Samuel doet dat niet. Hij slaat niet terug. Hij gaat ook niet ergens in een hoekje zitten kniezen. Samuel doet hier wat anders. Hij doet iets wat hij zijn hele leven eigenlijk al gedaan heeft. Samuel gaat ermee naar God. Hij legt het allemaal voor God neer. Dat verzoek van het volk om een koning. En ook zijn verontwaardiging daarover. Zijn teleurstelling, zijn gekrenktheid, zijn boosheid daarover. En dan geeft God antwoord. En in zijn antwoord maakt hij de dingen allereerst los van Samuel als persoon. Zegt hij tegen Samuel, luister, dit gaat niet om jou, dit gaat om mij. Mensen verlangen een aardse koning, omdat ze hun vertrouwen niet op een onzichtbare koning als ik durven stellen. Ze durven dat niet. Ten diepste houden ze de spanning niet vol. De spanning die meekomt met het feit dat ze apart gezet zijn. Dat ze door mij in deze wereld geheiligd zijn. En daarom houden ze het ook niet vol om de plaats van de aardse koning leeg, onbezet te houden in Israël. En daarom moet jij hem maar geven waar ze om vragen, Samuel. Daarom moet jij een koning over hen aanstellen. Maar eerst moet je precies vertellen wat ze met dat verzoek zichzelf op de hals halen. Eerst moet je hen indringend waarschuwen voor de gevolgen van hun verzoek. Dat is het antwoord van God. En dan roept Samuel het volk bij elkaar en dan maakt hij ondubbelzinnig duidelijk wat het in Israël betekent als die koning die hier gevraagd wordt daadwerkelijk op de troon komt te zitten. Dan zal er worden genomen, zegt hij. De door jullie gewenste koning zal jullie zonen nemen, hij zal jullie dochters nemen, hij zal jullie akkers nemen, hij zal jullie wijngaarden, jullie olijftuinen nemen, hij zal de tiende van alle opbrengsten nemen, hij zal jullie slaven en jullie slavinnen nemen, de beste jonge mannen, de ezels, de tiende van jullie kleivee, en zo zal het koningschap uiteindelijk jullie vrijheid nemen. Dat is uiteindelijk de prijs die jullie ervoor zullen betalen. Het kost je je vrijheid. En dat is het moment van de spijt. Want dan kom je erachter dat waar je om gevraagd hebt, dit betekent. Dan kom je erachter dat je ten diepste gewoon weer in Egypte zit. In het diensthuis. Als slaven van de door jullie zelf gewenste en verlangde koning. En dan is het te laat. Want hoe jullie ook zullen jammeren en klagen, dan komt er geen antwoord. Dan zal het stil blijven. Want het antwoord heeft hij dan al gegeven. Dit is het antwoord. Dat is duidelijke taal die Samuel spreekt. Taal die uitspreekt dat de wens om aardse macht en daarmee de wens om menselijke zekerheid, hoe begrijpelijk het ook is, hoe logisch het ook is, mensen uiteindelijk hun vrijheid afneemt. Maar het dringt niet meer door. De mensen schijnen in een soort roes te verkeren. Ze zijn op slag verliefd geworden op dat koningschap. Op het vooruitzicht, op een heus koningshuis, met alles erop en eraan, en dat moet en dat zal er nu komen. En dat zeggen ze dan ook tegen Samuel. Toch moet er een koning over ons zijn. En dan zullen wij zijn als de volken, als de goyim, als alle andere volken. En onze koning zal ons richten, onze koning zal voor ons uittrekken, en onze koning zal onze oorlogen voeren. En dan geeft Samuel het op, want tegen zoveel wij en wij en wij kan hij eigenlijk niet meer inbrengen. Dus rest er niets anders meer dan deze beslissing van het volk over te brengen aan God. En God hoort het aan en die zegt, doe het dan maar. Stel dan maar een koning over hen aan. En ik heb er een hele tijd over zitten nadenken. Over dat antwoord van de Heere God en over de manier waarop dat antwoord eigenlijk onder woorden wordt gebracht in dit gedeelte. Dat antwoord op de vraag om een koning. Want het is een heel gelaagd antwoord. Er zit gigantisch veel spanning in. Ik bedoel, het is geen volmondig ja. Zeker niet. Maar het is ook geen volmondig nee. Eigenlijk is het een ja waar heel nadrukkelijk een nee in meeklinkt. Het is een ja dat door het nee heen gaat. En de geschiedenis van het aardse koningschap in Israël maakt dat ook kristalhelder. Want ja, het laat soms iets zien van het koningschap van God. Iets van zijn recht en iets van zijn gerechtigheid, om het met Psalm 72 te zeggen, zeker. Maar veel vaker, heel veel vaker, laat het zien wat het koningschap van God niet is. Heel veel vaker verbergt dat aardse koningschap zijn koningschap. Achter het onrecht en achter de ongerechtigheid van koningen als Amon en Manasse en Achab en Jojakin. Koningen waarvan steeds gezegd wordt dat ze kwaad doen in de ogen des Heer. En er de oorzaak van zijn dat het volk zucht onder deze koningen. Dat ze de oorzaak zijn dat het volk meerdere keren verwoest wordt en uiteindelijk in ballingschap moet gaan. En daarin komt het nee van de Heere God tegen dit soort koningschap openbaar. En toch, dwars door alles heen, dwars door die dramatische koningentijd heen, laat God zijn volk niet vallen. Hij blijft zijn koningschap uitoefenen door profeten naar het koningshuis te sturen. Nathans en Elia's en Jesaja's en Jeremia's. Door de koningen telkens weer te wijzen op zijn wijze van regeren. Want zijn koningschap zal uiteindelijk het laatste woord hebben. En nogmaals, dat komt zo nu en dan even aan de oppervlakte. Dat schijnt even door in een koning als David. Dat licht even op in een koning als Hiskia. En dat flitst even door het koningschap van Josia heen. In het Oude Testament overigens de enige drie koningen waarvan gezegd wordt dat ze doen wat goed is in de ogen des Heren. Drie koningen slechts, waarin het recht en de gerechtigheid van de Heere God hoorbaar en zichtbaar en tastbaar wordt. En daarmee dan ook de enige drie koningen die vooruitwijzen naar de komst van de Heere Jezus als de vierde en de hoogste koning. Want daarin spreekt de Heere God zijn volle ja uit. Maar goed, als hij verschijnt, als het koningschap van de Heere God in hem zichtbaar begint te worden, dan zijn het juist de mensen die er nee tegen zeggen. Want deze koning van Israëls Gods gegeven, hij lijkt er in hun ogen niet op. In de verste verte niet. Want deze koning rukt niet zomaar voor hen uit om hun oorlogen te voeren. Deze koning staat niet zomaar klaar om hun aardse wensen en hun aardse verlangens te vervullen. Om hun zucht naar macht en aanzien en zekerheid te bevredigen. Deze koning gaat niet uit voor hen met paarden en met wagens. Nee, deze koning komt tot hen, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Deze koning komt tot hen, zelfs als ze zijn koningschap niet herkennen. Zelfs als ze zijn koningschap niet aandurven. En zelfs als zij zijn koningschap verwerpen. Dan komt hij dwars daardoorheen tot hen. En op een gegeven moment staat hij onmiskenbaar voor hen. In de koningsstad, in Jeruzalem. Gekroond en gehuld in een koningsmantel. En dan horen ze het ook uit de mond van Pilatus, dat hij het is. Zie, uw koning. En dan balt hun nee zich samen in die massale roep weg met hem. Weg met deze koning. Kruisig hem. En dan zegt Pilatus nadrukkelijk, moet ik uw koning kruisigen? En dan schreeuwen zij, wij hebben geen koning dan de keizer. En dan wordt hij weggevoerd om gekruisigd te worden hun koning. En dat hij hun koning is, dat wordt opnieuw betuigd in dat opschrift dat aan het kruis gespijkerd wordt. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En daar kun je van alles over gaan zeggen. Daar kun je van alles over gaan roepen. Dat dat niet kan. Dat ze dat nooit hadden mogen doen. Maar het is misschien beter om je vinger hier op je lippen te leggen. In het besef, daar en zo doorkruist het ja van God op een machtige wijze het nee van mensen. Daar en zo voltrekt zich het oordeel over al dat menselijke nee over Gods koningschap. In deze koning van de Joden, die zich laat kronen met een doornenkroon en die zich door de aardse macht aan een kruis laat vastspijkeren, om zo dwars door het nee van mensen heen, dwars door, door hun verwerping van zijn koningschap heen, toe te werken naar de vervulling van alle beloften die aan Israël zijn gegeven en daarin Gods ja het laatste woord te geven. Dat is de sleutel op het slot van de geschiedenis. De geschiedenis van Israël en daarmee de geschiedenis van al die volken eromheen. Het evangelie van het kruis, waarin deze koning zijn leven gaf om heel anders te kunnen nemen. Om van Israël en van de volken, om van u en van jou en van mij het verzet en de weerstand en de verblinding te kunnen nemen. Om van u en van jou en van mij de duisternis en de zonde en de dood te kunnen nemen. Om alles te kunnen wegnemen wat mensen van God weghoudt. Wat mensen van God verwijdert. Om mensen hun nee te kunnen wegnemen. En om hem zo te kunnen meenemen naar zijn komend koninkrijk. En als we die koning in het oog hebben, en als we die koning in het oog houden, dan mogen we hoop hebben. En dan mogen we hoop houden. Hoop voor ons als christenen, maar niet minder hoop voor Israël. Want te mogen geloven in een God die zo dwars door het nee van mensen heen zijn ja voltrekt. Te mogen geloven in een God die zo dwars door de ontrouw van mensen zijn trouw betoont en laat zien. En dus werkelijk niet loslaat wat zijn hand begon. Ja, dat betekent dan ook dat we mogen blijven geloven dat hij trouw zal blijven aan zichzelf. En aan alle beloften die hij in zichzelf heeft gedaan. In die wonderlijke golfbeweging. Waarin het heil vanuit het nee van Israël tot de volken komt. En waarin de volken vervolgens op een ondoorgrondelijke en onnaspeurbare wijze worden gebruikt om Israël uiteindelijk tot het ja te brengen. Het volle ja tegen deze koning. Het volle ja tegen deze Messias. En daarmee het volle ja tegen hem in wie God zelf weer koning is en zal zijn. En die hoe dan ook en dwars door alles heen en ondanks alles toewerkt naar de vrede. De vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede van Jeruzalem. In zijn naam. Amen. Gemeente, laten we danken en laten we bidden. Heer onze God, wij komen nogmaals voor uw aangezicht. Nadat u tot ons bent gekomen. Met uw woord. We bedanken u voor die geschiedenissen. Die ons vertellen over hoe u omgaat met uw volk. Over hoe u omgaat met allerlei verlangens om macht. Om menselijke zekerheid. En we danken u voor de wijsheid waarmee u dat doet. We danken u voor die wonderlijke samenhang tussen ja en nee. En we danken u dat heeft laten samenkomen in het evangelie van uw zoon. Die grote koning. De Heere Jezus, waartegen alles in ons in opstand kwam. Maar die ondanks die opstand en ondanks dat nee, heeft toegewerkt naar het volle ja. Waardoor we weer zicht mogen krijgen op uw koningschap in deze wereld. Uw koningschap in dat komende koninkrijk. Uw koningschap, dat uiteindelijk het laatste woord zal hebben. Heere God, en we danken u voor alle tekenen die we mogen zien van dat komende koningschap in ons leven. De manier waarop er in ons land recht en gerechtigheid heerst. En tegelijkertijd hebben we te maken met zoveel onrecht en met zoveel ongerechtigheid. En daarmee beleiden we dat in ons leven, in onze maatschappij, in ons land, in deze wereld, dat ja nog hopeloos overhoop ligt met het nee. En Heere God, we gaan een week in waarin dat ook weer zal blijken. Waarin het kiezen van mensen gepaard zal gaan met het hopeloos ineengestrengeld zijn van ja en nee. Nee tegen u, nee tegen gerechtigheid. Nee tegen mensen, maar ook het ja voor eerlijkheid, het ja voor een goede verdeling, het ja voor alles wat u ons op het hart drukt. En we vragen u, geef uw zegen daarover, zodat dat ja ook echt weer in het licht wordt gesteld en zodat we een regering krijgen die iets mag weerspiegelen van wat u wilt, wat u beoogt, wat u bedoelt. Dat iets beschermt van het weerloos. En van datgene wat niet voor zichzelf kan opkomen. Heere God, geef ons de wijsheid om ons ook daarnaar te richten. Met het potlood in onze handen. Heere God, we danken u dat we een democratie hebben. Dat we nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen. En dat we niet geregeerd worden door tirannie. En datgene wat tegen alles ingaat, wat recht en gerechtigheid betekent. Heere, wilt u zo deze week laten zien dat u koning bent. En dat u het laatste woord heeft. Heere, we danken u voor deze dag. Een dag van rust. Een dag waarin we stil mochten worden voor u. We vragen u, geef dat we iets van die rust met ons mee mogen dragen. En met ons mee mogen nemen. In een week die wellicht weer vol wordt. Vol met boodschappen, vol met herrie, vol met lawaai, vol met signalen, vol met van alles en nog wat. Geef dat we daar op een of andere manier vrij van blijven. Zodat we dicht bij u blijven. En van u kunnen zijn in deze wereld. We danken u voor deze dienst, voor de liederen die we mochten zingen. We vragen u, ga voor ons uit. Zegen ons met uzelf en geef dat in alles wat u ons geeft, wij tot zegen mogen zijn voor mensen die op ons pad worden gebracht. En geef ook dat we ze mogen herkennen, als door u op ons pad gebracht. Zegen uw gemeente wereldwijd in ons land, maar ook hier in Gouda.
Geef dat het mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk en tot zegen voor wie dan ook in aanraking komt met uw gemeente. Heere, zo leggen we onze dank voor u neer en zo vragen we u, ga met ons mee deze avond in, deze week in, ons leven in, uw toekomst in en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Dan is het tijd voor de collecte en daar zal iets over worden verteld. En ik zal gelijk vertellen dat we daarna zingen Psalm 89 vers 8 als slotpsalm.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Weilandklooster. Pioniersplek Weilandklooster biedt programma's aan op het gebied van groene gerechtigheid, verstilling en bezinning voor mensen binnen en buiten de kerk. Ingrediënten van de activiteiten zijn creativiteit, ontmoeting en verbinding met God en de schepping. Terugkerende activiteiten zijn de maandelijkse vieringen, verhalen die verbinden en retraites. Voor jong volwassenen hebben ze een eigen tijdsprogramma met gespreksgroep, weekenden en tessé en een tessé-reis. Theatergroep Landlopers maakt voorstellingen over actuele onderwerpen. Uw bijdrage aan de collecte voor pastoraat en eredienst wordt onder andere besteed aan het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud, maar ook aan minder zichtbare kosten, zoals onze website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat. 50% gaat tot eind 2025 naar het grote doel dat we 2 jaar steunen gerecht gereedschap. 50% wordt besteed aan andere diaconale projecten. En denkt u natuurlijk ook aan de zendingsbusjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor de zendingswerkers uitgezonden vanuit onze Goudse PKN. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Gemeente, ga in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest met u, met jou allen.